Welkom bij de derde aflevering van de Startpunt Data podcast. In deze podcast praten Rogier, Alex en ik eigenlijk over van alles, maar het startpunt is altijd data. En in de eerste twee afleveringen van dit seizoen hebben we het gehad over in eerste instantie de absolute basis, namelijk wat is data? En in de tweede aflevering hebben we het gehad over wat data-gedreven werken dan is. In die aflevering kwamen we tot de conclusie dat er eigenlijk een onderscheid is tussen data gedreven en data geïnformeerd werken. Waarbij data gedreven is dat je je echt volledig laat drijven, laat leiden door wat je data je vertellen. Dus op basis van een bepaalde waarde is je besluit wel of niet. Of wel een mening of geen mening verstrekken. En data geïnformeerd werken is eigenlijk het meenemen van verschillende bronnen van informatie. Waaronder data, om een bepaalde keuze te maken of om een bepaald inzicht te krijgen in een vraagstuk. Vandaag gaan we het hebben over, misschien voor het eerst iets waar jullie echt wat aan hebben. Namelijk, als ik zelf data gedreven wil gaan werken, waar begin ik dan? En dan hoor je dat ik zeg dat we het dus over data gedreven werken gaan hebben. Misschien dacht je na de vorige podcast, wat gek, want we zaten toch op het data geïnformeerde spoor. Maar we hebben er bewust voor gekozen om het in eerste instantie iets kleiner te maken. Want daarin heb je eigenlijk het data gedreven werken, is het dus heel behapbaar. Dat gaat over een stukje automatisering, dat zul je straks meer horen. En data geïnformeerd is eigenlijk een veel bredere aanpak en een manier van werken, die we hierna uiteraard wel nog gaan behandelen. Maar voor nu beginnen we met het gedreven door data aan de slag gaan. Maar voordat we dat gaan doen, hebben we altijd plek voor een nieuwsupdate. En Alex of Rogier, hebben jullie daar iets voor te melden?
Ik zeg niet. Ik geloof dat ik deze week wel met nieuws bezig ben geweest, maar geen specifiek nieuws terug heb gevonden. Wel heb ik nog even gekeken naar de Songfestival data waar we het de vorige keer over hebben gehad. Die ik inderdaad wederom niet heb gezien dit jaar. Maar ik zag wel de dag dat wij onze podcast live hebben gezet. De dag dat we hem hebben opgenomen, kwam er ineens een aantal artikelen naar voren die precies gingen over dit onderwerp. Dat vond ik op zich wel cool dat we dat wij niet de enige zijn die met dit vraagstuk speelden. En dat het inderdaad blijkt dat de buurlanden elkaar gewoon punten geven. En dat het weinig te maken heeft met het daadwerkelijk goed of mooi vinden van het nummer. Dus tot zover complimenten aan ons allen dat wij hier deze conclusie al hadden getrokken voordat dit onderzoek gepubliceerd is.
Nou, ik heb ook nog een mooi nieuwtje. En eigenlijk wel goed nieuws dit keer. Want de Britse inlichtingendiensten GCHQ, een beetje een soort van de NSA van Engeland, die is op de vingers getikt door het Europese Hof. Zelfs op mensenrechten, omdat die eigenlijk die bulk interceptie op een hele extreme manier hebben gedaan. We hebben natuurlijk met de Sleepwet een paar jaar geleden een groot ding over gehad. En dat is wel een heel erg grijs gebied natuurlijk. En dat de GCHQ is daarvoor misschien wat laat en achteraf, maar op de vingers getikt. Dat mocht niet. Dus dat is fijn dat zoiets ook een keer gestopt wordt.
Dat ik wilde vragen, niet alleen voor mijzelf, maar ook voor de luisteraars. Wat voor bulk interceptie daar dan heeft plaatsgevonden? Waar hebben we het dan over? Wat voor gegevens?
Van alles en nog wat, dat is het hele punt van bulk. Dat is niet gericht, dus je pakt van alles en nog wat mee in de hoop dat daar allerlei dingen tussen zitten die je dan wel kan gebruiken. Als het goed is gaat het ook weer vooral om metadata, maar dat is daar kun je ook heel veel mee. Namelijk, je hoeft niet te weten wat iemand thuis zegt. Als het feit dat iemand thuis iets zegt of niet thuis iets zegt, dat geeft al aan of diegene misschien wel of niet thuis is.
Uiteindelijk, wat is het gevolg van deze tik op de vingers? Is dat ze nu direct stoppen ook met het ophalen van deze bulkdata?
Ik heb geen idee. Ik denk dat we sowieso met de inlichtingendiensten er niet al te veel aannames over moeten nemen van wat die wel en niet met uitspraken doen. Maar het is fijn dat er een rechter is die ook tegen inlichtingendiensten zegt van jongens, is niet goed, kappen. En dat is misschien de Engelse inlichtingendienst nadat die al eruit zijn gestapt, maar toch.
Nou, dan heb ik er nog eentje om het nieuwsrondje af te sluiten. Dan hebben we er allemaal één ingebracht. Dat is een interview dat vandaag, als we deze podcast opnemen, is het 27 mei. een interview in de Volkskrant met Frank Groenewegen, een cybersecurity expert. En die waarschuwt ons voor de toenemende hoeveelheid, maar ook ernst van hacks, digitale hacks die er plaatsvinden. Zowel in de private als in de publieke sector. En dat interview eindigt met de vraag wat er dan eigenlijk moet gebeuren. En Frank Groenewegen zegt dat er eigenlijk dat nerds meer met bestuurders moeten praten. En waar komt dat op neer? Dat eigenlijk de afstand en het kennisgat tussen de technische praktijk en de theorie te groot zijn geworden en ook groter worden. En dat er in essentie op neerkomt dat de oplossing voor zo'n hack vaak ook niet alleen maar technisch is. Er is ook procesmatig en beleidstechnisch van alles voor nodig. En de andere kant is natuurlijk dat die ook niet alleen maar in beleid kan worden gegoten, omdat de technische realiteit van groot belang is. Maar er is voor nu onvoldoende overleg tussen die twee partijen. Dus misschien kunnen we daar met onze podcast ook nog een steentje aan bijdragen.
Zeker. Wie is de nerd en wie is de bestuurder? Misschien moeten we iemand uitnodigen. Schat binnenkort. Ik denk dat het heel goed is en dat hij wel heel erg gelijk heeft. En dat het ook echt een heel groot ding is waar hij het over heeft natuurlijk. Want we hebben nu een oliepijpleiding in Amerika gehad. Die ervoor zorgde dat gewoon letterlijk pompjes zonder benzine en zo zaten. Dat kan wel heel veel invloed hebben. En dan moet je indenken dat dit is met benzine. Maar je zou het ook met drinkwater kunnen doen. Dat je voor gebieden drinkwater het vervuild laat blijven. En dan moet iemand dat op een gegeven moment maar registreren. Nou, misschien kun je dat ook nog hacken. Dus dat is wel een heel groot ding. En het lastige van dit soort cyberwapens, die dan veelal door staten of door mensen binnen een staat, en dan een soort van opdracht van de staat, maar niet als onderdeel van de staat doen, dat daar bestaat gewoon heel weinig verdediging tegen nu. Dus je hebt niet een soort van mutually assured destruction. Mensen kunnen dit gewoon doen. En daar bestaan nog niet echt internationale normen over van wanneer dat wel of niet kan. Schijnt het ook niet te zijn, maar als je over iemands luchtruim vliegt, zoals Wit-Rusland heeft gedaan, maar met cyber nog een stuk moeilijker. En dat is wel echt een risico. Want als je dit met een aantal aanvallen tegelijkertijd doet, dan kun je wel een land behoorlijk plat gooien voor best wel een tijd. En best wel ernstig, met ook wel heel veel schade en levens die dat kan kosten.
Het probleem zit hem ook in dat het inwinnen van informatie en eigenlijk is het spioneren bij anderen is op zich niet strafbaar. Bestaat al heel lang. Ze hebben het er wel eens over dat het op één na oudste beroep van de wereld is. Is afkijken bij de buren. Dus zolang ze het alleen maar doen om die informatie in te winnen, kun je er ook niks van zeggen. Het probleem gaat natuurlijk ontstaan met als je die informatie hebt ingewonnen, je neemt er ook actie op. Dan bestega je wel een misdaad en dan is dat dus wel, moet je dat wel aanpakken, maar je kunt het kijken zelf niet per se. Dat is nogmaals geen strafbaar feit.
Ja, ik ga van deze interessante nieuwsupdate een hele gemaakte brug slaan naar het onderwerp van vandaag. Want Rogier zei, als je dan eenmaal die data hebt en je gaat er actie op ondernemen, dan beland je op een nieuw terrein. En dat kun je natuurlijk op een kwalijke manier doen, op een manier die je misdaad kunt noemen, maar je kunt ook heel veel goede dingen doen op basis van data. En dat is eigenlijk het thema van vandaag. Dus ik wil jullie eigenlijk vragen of jullie daar je licht op kunnen laten schijnen. En dan misschien eerst nog even een recap van als we het hebben over data-gedreven werken en zelf beginnen met data-gedreven werken, wat dan onze definitie is van data-gedreven werken.
Ik heb zelden zo'n mooie brug gehoord, dus ik moet er natuurlijk wel actie op ondernemen. Beginnen bij datagedreven werken. Datagedreven werken is er om eigenlijk kleine beslissingen die je veelvuldig maakt op een dag, zelf niet meer te maken, maar die gewoon te gaan automatiseren eigenlijk. Dus als jij puur datagedreven wil werken, dan is er een kleine handeling die je hebt, wil je gewoon zo snel mogelijk kunnen maken. Gedreven op basis van data. Dus je weet wat de input is, je weet wat de gewenste outcome is. En daartussen moet er dus gewoon heel snel een beslissing genomen worden. En met als uiteindelijk doel dat je die wil automatiseren. Want bij het automatiseren van hele kleine beslissingen Dat wordt in de volksmond ook wel robotic process automation genoemd. Als je dat heel erg, dan creëer je dus en snelheid, duidelijkheid. Je haalt tijd weg bij de medewerkers die dus die beslissing en die handmatige werkzaamheden niet meer hoeven te doen. En in wezen creëer je ook een zekere mate van veiligheid of zekerheid dat dat beslissing altijd hetzelfde is. En altijd hetzelfde gaat genomen worden. Dus in zoverre datagedreven werken is naar mijn mening het optimaliseren van je beslissproces op basis van data.
Lijkt mij een hele heldere definitie. Alex, kun je vinden in de definitie?
Ja, ik denk dat het hem vooral is voor de beslissprocessen van kleine beslissingen dan dus. En dat het daar, daar werkt dat helemaal voor.
Nou, dan is dat dus ook het kader van waaruit we het vervolgens kunnen gaan hebben over wat misschien wel het meest interessant is voor onze luisteraars, namelijk hoe doe je dat dan? Is dat een kwestie van morgen een knop of een schakel inbouwen die op basis van verschillende waarden een bepaalde keuze maakt? Ik denk het niet, maar ik hoor het graag van jullie.
Als jij echt aan de slag zou willen met datagedreven werken, heb je een aantal stappen die je moet gaan zetten. Als allereerste zal je moeten gaan identificeren welke van jouw processen op dit moment buitensporig veel tijd kosten. Als je kijkt naar de frietkot op de hoek, die is meeste tijd kwijt aan het bakken van friet. Echter, dat is ook degene die niet per se zou kunnen optimaliseren, niet op basis van data. Want de tijd die hij daarmee gaat winnen is maar relatief, want hij heeft zijn frietkot is open vanaf een gezette tijd tot een andere gezette tijd. En daartussen kan je wel optimaliseren op dat proces, op het bakken van friet. Maar de conclusie is niet dat je daarmee dan dus tijd hebt gewonnen. Waar hij wel tijd mee zou kunnen winnen en wat hem dus op dit moment tijd kost, is die frietkot draaiend houden. Namelijk, kan ik automatiseren bijvoorbeeld het inkoopproces. Want dit doe je na je werktijd. Je weet wat je voorraad is op dat moment, wat je hebt verkocht op die dag. Je weet wat je de volgende dag mogelijkwijs nodig gaat hebben of in welke bepaalde hoeveelheid je dat nodig gaat hebben. Als je dat stuk kunt automatiseren, dat zou zo'n proces kunnen zijn. En die moet je als eerste identificeren voordat je de stap kunt zetten van ik wil dit ook gaan automatiseren en daarop op datagedreven beslissing te nemen. Ik denk dat dat de meest simplistische manier is die je kan uitschrijven, want uiteindelijk gaat het dan om de waarschijnlijk iets grotere bedrijven. En dan is het onderzoeken van welke processen kosten ons op dit moment heel veel tijd, is al een uitdaging op zich.
Ja, je kunt een begin maken natuurlijk met het identificeren van waar je de winst uit gaat halen. En dat zijn dan inderdaad dit soort beslissingen wellicht. Voor vaak grote organisaties, soms ook kleinere organisaties, als die misschien nog heel technisch zijn en dat kunnen doen. En implementeren. In de praktijk is het wel vaak handig om dan eerst data geïnformeerd te gaan werken. Om de grote beslissingen goed te nemen. Voordat je het kleinere gaat optimaliseren. Want je wilt je organisatie op zijn minst inrichten uiteindelijk. Op het kunnen nemen van de grote data geïnformeerde beslissingen. En wat je voor data gedrevenheid nodig hebt, dat komt er dan bovenop. Dus voor die slag zou je graag dat eerste willen doen voordat je met datagedreven werken aan de slag gaat. En als je met datagedreven werken dan wel aan de slag gaat, dan kun je beginnen met eerst eenvoudige cases verzinnen die veel opleveren, die makkelijk te doen zijn, makkelijk ook die soort organisatie zelf te onderhouden en te verbeteren zijn. En daar het laaghangende fruit mee plukken. Dus veel businesswinst tegenover weinig kosten en gedoe.
Ja, daarop aanhakend. Het reden waarom je data geïnformeerd als eerste wil doen, of op zijn minst als eerste naar wil kijken, is omdat je je doelen voor de organisatie zelf wil vaststellen, zodat je niet een datagedreven beslissing of een proces daarin aan het optimaliseren bent, dat uiteindelijk helemaal niet noodzakelijk bijdraagt aan het doel wat je als organisatie hebt. Daarom wil je data geïnformeerd als eerste doen. Vervolgens bij het identificeren van de processen die als laaghangend fruit kunnen dienen. Klopt het? Dan heb je helemaal gelijk. Dat is de makkelijkste stap die je kunt zetten en die ook als eerste waarde gaat toevoegen. Omdat je als organisatie ook ziet dat dit werkt. Datagedreven beslissing nemen en datagedreven werken werkt dus op het moment dat je zo'n makkelijk laaghangend fruit als eerste pakt. Het gevaar zit hem alleen wel, en dat is voor de organisatie er ook tegen om mee te nemen. Blijft niet te lang hangen in het onderzoeken wat laaghangend fruit precies is. Soms ben je zoveel tijd bezig met een proces wat duidelijk ook heel veel tijd zou kunnen besparen om dat te optimaliseren. Omdat je eigenlijk alleen maar bezig bent met oplossingen te bedenken voor dat proces en uiteindelijk niet echt datagedreven aan het werk bent geweest. Een simpele die je daarbij kunt toevoegen. Dus niet alleen het laaghangend fruit zelf nemen, maar is om ook duidelijk af te spreken wanneer dit een succes is. Dus ik wil datagedreven gaan werken, ik wil zo'n proces optimaliseren en waarop baseer ik dat dan? Dus wanneer is dit een succes, wanneer is dat datagedreven werken dus een succes? En dat heeft eigenlijk gewoon met afstemming van KPI's kom je dan terug, maar eigenlijk gewoon een target zetten, een wens uitspreken, een doel proberen te behalen op basis waarvan je dan dus die verbetering kunt doorvoeren.
Dus we hebben eigenlijk een soort gelaagdheid. Je begint eerst met een soort analyse van je organisatie en de doelen die je hebt. Dus je begint heel breed en dan maak je het steeds kleiner. Dus je begint met waar ga ik voor, dan ga je kijken naar binnen de kaders van mijn doelen, waar ik voor ga, wat kost me eigenlijk heel veel tijd? Wat zijn dingen die ik doe om mijn doelen te bereiken, die me heel veel tijd en dus geld kosten? En vervolgens wil je binnen die processen die je heel veel tijd kosten, een zo klein mogelijk onderdeel pakken dat je probeert te automatiseren of data gedreven aan te pakken. Zeg ik dat goed?
Ja. Zeg jij het maar uitermate goed.
Ja, en wat een goede, wat een handige leidraad er is, nadat je de doelen voor je organisatie in het algemeen hebt vastgesteld, of die heb je al vastgesteld en die moet je formuleren, om dan een soort van, je kunt het datastrategie noemen, om voor jezelf te bedenken, wat wil ik met data gaan doen? Wil ik een groot techbedrijf worden dat alles automatiseert en op de meest fancy manier dit doet? Of wil ik alleen maar rapporteren wat ik moet rapporteren aan de Belastingdienst bijvoorbeeld? Of ga je voor ergens daartussenin? Of ga je misschien voor sommige afdelingen heel ver en voor andere minder ver? Of voor sommige divisies misschien voor een grote organisatie. Dus zo kun je dat is een handige tussenstap om te hebben, om die stappen daarna weer een stuk helderder te krijgen. Het is wel een stap die we vaak missen bij organisaties. Weinig hebben daar echt over nagedacht. Of mensen zeggen, we willen het maximale eruit halen. Maar dan heb je eigenlijk misschien een grotere kosten dan dat je return on investment voor die kosten gaat zijn. Als je overal AI gaat proberen in te stoppen.
Ja, dus het kan inderdaad zo basaal zijn als past bij jouw bedrijf en jouw manier van werken of zo geavanceerd als je maar wil. Dan vraag ik me eigenlijk af, ik kan me voorstellen dat namelijk de groenteboer om de hoek denkt, is allemaal hartstikke mooi zo'n datastrategie en data gedreven werken. Maar wat heb ik eigenlijk aan data? Dus hoe kom je daar als organisatie achter of als winkelier achter wat je überhaupt tot je beschikking hebt? Waar je dan doorgedreven kunt worden?
Voor de groenteboer zou ik het niet doen, want dan heb je waarschijnlijk zulke lage volumes. En je hebt expertise nodig die je wellicht niet zelf in huis hebt. Dat als een gewone groenteboer, dat dit waarschijnlijk de moeite niet waard is. En dat je, je energie beter op andere manieren kunt inzetten. Dat dit pas interessant wordt voor organisaties die ook wel echt data hebben. En al data gerelateerde processen hebben lopen. En daar dan iets mee gaan doen. Bijvoorbeeld voor e-commerce partijen kan het al vrij snel. Zelfs al ben je misschien zoals in je eentje met een webshop bezig. Zou dat nuttig kunnen zijn om wat dingen met data te gaan doen? Op de meest basic manier, met technische, meest simpele implementaties. Bijvoorbeeld willen weten van wat gebeurt er op mijn website? Of wat voor reacties geven mensen waarop? Wat werkt goed en wat werkt niet goed? Dan zou je daar al iets mee kunnen. Je moet een bepaalde grootte hebben op data gerelateerde vlakken voordat je daar echt iets mee kan doen.
Ik wil daar graag op aanvullen en dan wel met het voorbeeld van de groenteboer. Ondanks het feit dat ik het helemaal met Alex eens ben dat de groenteboer er waarschijnlijk nooit voldoende waarde uit zal halen om het ook de investering hierin te verantwoorden. Maar het voorbeeld moet zo zijn wat je als groenteboer opslaat in je hoofd aan informatie over je klanten. Dat is in dit geval de waarde die toevoegt. De klant komt binnenlopen en het is de buurvrouw van even verderop. Je weet dat zij vorige week bloemkool heeft gegeten. Dan kun je dus nu zeggen, hey, ik heb broccoli in de aanbieding. Vind je dat fijn? Wil je dat eten? Heb je daar zin in? En op die manier, die band die je daarmee hebt, die persoonlijke band, is in wezen een vorm van personalisering op basis van data. En dat is wat hij of de groenteboer of de groentevrouw zou kunnen doen om dit proces te optimaliseren. En dat betekent zelfs dat je dan zo ver kan gaan. Dus welke informatie heb je beschikbaar? Nou, je hebt dus de klantidentificatie. Je weet dus wie je klant is. Maar je kunt daarnaast gaan vastleggen, wanneer komt hij binnen? En hoe vaak per week komt hij binnen? En daarna, welke producten heeft hij, de buurvrouw van even verderop, heeft hij normaal gesproken bij mij? En zou ik die kunnen verrassen met een nieuw type fruit, wat ze eigenlijk nog nooit heeft gehad, of wat ze zelden inkoopt bij mij? Of zou ik ze kunnen verrassen met een iets andere samenstelling van, of misschien wel met een vegetarisch menu, of nee, enzovoort. Dus je gaat je beeld van de klant ga je gewoon uitbreiden. En nogmaals, het zit er waarschijnlijk bij zo'n groenteboer in het hoofd. Maar dat is ook een vorm van data, dat hebben we natuurlijk in de eerste podcast al besproken. En in wezen zou je dat kunnen zien als een database waarin je klantgegevens aan het verzamelen bent.
En kunnen we dan zeggen, als het inderdaad, als we het hebben over de schaal van een lokale groenteboer, dat het waarschijnlijk inderdaad niet waard is. Niet waard is en dat er ook waarde verloren gaat. Misschien wel op het moment dat je dat probeert te digitaliseren en daar automatisch aanbiedingen op probeert te sturen. Dat het een bepaalde schaal vereist voordat zoiets relevant wordt en voordat je investering in data gedreven werken dan ook daadwerkelijk iets oplevert?
Ja, en de beste manier als je zelf geen data-expert bent om erachter te komen is door er met eentje te praten. Dus iemand die je misschien kent of wellicht een partij te bellen voor een vrijblijvend gesprek over wat dat voor jou kan betekenen. Dat is eigenlijk het handigst. En misschien is het mooiste om gewoon als je als een goede vriend van je daar goed advies over kan geven om dat gewoon te proberen.
Hebben jullie misschien een voorbeeld uit je eigen werkervaring? Ik weet niet, ik denk Peter zonder naam van een klant, maar een voorbeeld van een vraag die jullie voorbij hebben horen komen, waarvan een klant dacht, die gaan we oplossen aan de hand van data. We gaan dat data gedreven aanpakken. En dat je eigenlijk dacht, volgens mij kun je dat veel beter gewoon zelf oplossen.
Ja, ik heb 2 weken geleden of 3 weken geleden een gesprek gehad met een klant. En die zag er dus ook, die wil ook die stap maken naar een meer datagedreven organisatie. En dit gesprek was denk ik heel verhelderend voor zowel mij als voor die potentiële klant. Want de eerste vraag was, wat kunnen jullie bij ons komen doen? En de eerste vraag die ik dan terugstel is, wat wil je dan dat ik kom doen? Wat verwacht je ook van datagedreven werken al in eerste instantie? Nou ja, dat beslissingen enzovoort worden genomen op basis van. Zeg ik oké, maar wat is jouw eerste stap? Wat is jouw eerste wens dan op dit hele onderdeel? Nou, we zijn bezig met een dashboard en daar staan alle KPI's in. Dat was de eerste antwoord. En het tweede antwoord was, wij hebben op dit moment wel van onze klanten, onze potentiële klanten en onze bekenden, hebben wij wel wat informatie, maar ik weet niet of het goed is. En toen zei ik, oké, dan zou ik nu, mijn advies is nu, stop met deze partijen zoals mij spreken. En begin met, ga niet een KPI-dashboard met alles maken, of een dashboard maken met alle KPI's, maar begin veel kleiner. Beginnen met maximaal 5 of 7 en ga daar goed over informeren. En een tweede is, en dat vind ik een veel grotere uitdaging voor jullie, is zorg als allereerste voor dat je je data die je hebt, dat die op zijn minst goed is. Want het heeft geen enkele zin om te rapporteren over iets waarvan je eigenlijk niet zeker weet of het wel klopt. En als je er ooit aan toekomt omdat die database, die klantendatabase of CRM, om dat te controleren, ja, daar heb je mij niet voor nodig. Daar heb je niemand voor nodig. Dat moet je gewoon zelf lekker aanpakken. En dat was ook letterlijk het advies. En het vervolgadvies was, bel ons dan gewoon over een week of twee nog een keer op. Om te vragen van, hey, en dit doe ik nu en ik kom dit en dit tegen. En dan kunnen we kijken wat de volgende stap is. En dan spreken we elkaar na 4 weken nog een keer. En na 8 weken nog een keer. Ik heb dat veel liever, want dan zijn we constructief aan het helpen. En dan leer je zelf ook veel beter van welke informatie je daadwerkelijk noodzakelijkerwijs nodig hebt. Versus datgene wat je allemaal hebt en dan ook allemaal maar in een dashboard proppen.
Ja, een dashboard is niet een heilige oplossing waar je maar alles in stopt en daar dan magie uithaalt. En dan in één keer een datagedreven organisatie bent. Dit is een heel mooi voorbeeld van hoe gaan we klein beginnen. Daar zit een soort van valstrik ingebouwd eigenlijk al. En dat is, hoe ver ga je daarmee door? Want voor iedere organisatie geldt dat je te ver door kan gaan. En daar zijn eigenlijk ook geen best practices voor of algemeen geaccepteerde normen. Mensen zijn er vaak niet zo in geïnteresseerd van hoe je er op een gegeven moment mee ophoudt. En wat er misschien wel een leuk voorbeeld is, om dat te vergelijken met de architectuur van een wolkenkrabber. Deze heb ik gejat van een collega. Maar dat je, voordat je een wolkenkrabber gaat bouwen, moet je wel weten hoe hoog die wordt en wat ongeveer het ontwerp gaat worden. Waar misschien de zwembaden komen. Maar je hoeft niet te weten welke kleur behang alles hoeft te zijn. Dus je hoeft niet alles van tevoren al in te vullen. Dat schiet ook niet op. Voordat je gaat bouwen. Maar heb wel een idee van waar je ongeveer naartoe gaat werken. Zorg dat er wat flexibiliteit in zit. En begin dan gewoon met het bouwen van misschien een stuk van het geheel. Wat je sowieso nodig gaat hebben. Build to change en niet build to last. En ga dan de businesswaarde achterna jagen. Dus dat waar je nu veel aan hebt, klant, ga dat vooral doen. En als je dan iets anders hebt waar je veel aan hebt, ga dat vooral doen. Alleen zorg bij alles waar je aan werkt, dat je wel rekening houdt met het idee van die hele wolkenkrabber. Want dan zorg je dat je niet later een hele grote technische schuld opbouwt. Dat is iets wat stiekem heel vaak gebeurt, ook heel erg veel in data. Dat er maar fix op fix gedaan wordt, zonder rekening te houden met dat geheel. En dat kost op een gegeven moment zoveel meer tijd of het blokkeert je. Dat wil je wel echt voorkomen.
Hele, hele goede anekdote, denk ik. En als we het dan hebben over dat geheel. Misschien nog wel goed om te benoemen wat dat geheel en dat waar je naartoe gaat. Hoe je dat als organisatie helder in kaart kunt brengen. Is dat gewoon je missie en je visie? Of is dat je omzetdoelstelling? Zijn daar structuren voor of formats die je kunt gebruiken?
Ja, naar mijn mening is iedere organisatie weet wie die is en waar die naartoe gaat. Dus die missie en visie, die is voor iedere organisatie is zeker misschien op latente manier of nog wat onduidelijk opgeschreven. Maar ik denk wel dat die aanwezig is. Dus ik denk dat de mensen die bij zo'n organisatie werken wel weten waarvoor ze het doen. Vanaf dat moment is het daarna alleen nog maar hoe ga ik daar komen? En de meest gestructureerde manier die ik ken, die ik ook veel al gebruik, is om dan vervolgens een strategie te bepalen. Dat is zeg middellange termijn, waarop je gaat zeggen, oké, deze einddoelen willen we op middellange termijn gaan behalen. Denk aan 5 tot 8 jaar of zo. Trouwens, ik denk, doe maar 4 tot 6 jaar. Ik denk dat 5 eigenlijk alweer te ver is. En vervolgens ga je daar weer doelen op baseren. Omdat zo'n strategisch punt of zo'n strategische keuze om die te behalen, zal je daarvoor een aantal stappen moeten zetten. En die wil je graag op doelniveau identificeren. Een doel is namelijk korte termijn, relatief korte termijn. 1 jaar bijvoorbeeld. Die zijn dus al kleiner, veel meer to the point, maar bestaan uit nog steeds meerdere KPI's. Kunnen ook bestaan uit meerdere afdelingen die samenwerken aan het voltooien van dat doel. Op basis daarvan is een redelijk gestructureerde manier om datgene wat je als bedrijf wil bereiken ook daadwerkelijk neer te zetten. En te identificeren welke stukken je dus op datagedreven manier zou kunnen gaan oplossen.
Wat is een KPI, Rogier? En hoe maakt het gebruiken van een KPI jou meer datagedreven?
Mooi, dankjewel. Goeie vraag. KPI zelf, die heb ik al in de eerste podcast volgens mij ook al benoemd. Een Key Performance Indicator. Het is een indicator. Dat kan zijn een metric. Het kan ook een combinatie van metrics zijn. Wat is dan een metric? Dat is een data-eenheid op een bepaalde manier die je hebt afgesproken met je mensen. Wat je daarvan vindt. Maar een KPI is meer dan dat. Het geeft ook een duidelijke omschrijving van wat het dan is, die waarde die je hebt in die KPI staan. Een KPI heb je dan ook met je organisatie afgesproken. Dit is belangrijk voor ons. Op welke manier dan ook. En op het moment dat wij zeggen, oké, omzet kan een KPI zijn. Ik vind hem niet per se heel sterk, maar kan wel een KPI zijn. Dan moeten we nu gaan afspreken, wat is omzet? Omzet zelf is uiteraard de orders keer de prijs. En dan weten we wat de omzet is. Maar je kunt het ook anders uitleggen. En dan kan het ineens te maken hebben met een inschrijving voor je nieuwsbrief of zo. Dat kan ook meegeteld worden met de omzet. Waarom? Het heeft vertegenwoordigd een bepaalde klantwaarde. En dan kom je weer met een ander. Waar het om gaat is, je moet heel duidelijk afspreken wat een KPI is en wat we er wel aan toe rekenen en wat we er niet aan toe rekenen. En op het moment dat je dat hebt gedaan en je hebt je KPI gedefinieerd en de omschrijving is voor de hele organisatie duidelijk, dan kunnen we ook de metrics en de data, de informatie die nodig is om hier een verbetering op toe te laten passen, om ervoor te zorgen dat je KPI meer waard wordt of juist minder waard, afhankelijk van wat je moet doen, dan ben je data gedreven aan het werk. Want binnen de hele organisatie is duidelijk welke informatie wij gebruiken om deze specifieke KPI te beïnvloeden en wat we daaraan willen doen om dan dat uiteindelijke doel te bereiken.
Ja, dit is een van de krachtigste frameworks die je kunt gebruiken om te bepalen van wat je met data wilt. Omdat dat eigenlijk een heel groot deel van je organisatie, en het liefst alles, meteen in een soort van dataframe giet. Namelijk, waar sta je? En hoe meet je of je morgen ergens anders staat? En als je morgen dan ergens anders staat en je hebt dat gemeten, dan weet je waar dat verschil door is gekomen. En dan kun je daar weer vervolgens iets mee. Dat is een heel krachtig middel. Vaak is het ook interessant om niet alleen vanuit de missie-visie te kijken, maar voor het geval je iets mist ook vanuit ofwel de klantreis, ofwel je interne processen die je hebt na te gaan. Dat als je die drie erbij pakt, meestal pakken we er maar één, maar als we tijd hebben, dan doen we het liefst alle drie. Want dan weten we zeker dat we heel weinig missen. En dan ga je dat volgens mixen met misschien een stuk van hoe de organisatie op onmeetbare manier wil zijn. Of wellicht onmeetbare manier. Qua cultuur, qua wat voor mensen je ongeveer wil hebben. Je visie op wat je intern en extern wil beleggen. En dan kun je daarmee tot een soort van een schets van een geheel plaatje komen. Dus eigenlijk dus niet de blauwdruk van de wolkenkrabben, maar wel het globale ontwerp. Waarmee je kunt bepalen van dit is wat er uiteindelijk moet gaan komen. En dan vervolgens kun je, zolang je daar maar rekening mee houdt, de vraag stellen. Waar heb ik nu het meest aan? Dat gaan doen.
Ja, ik wil meteen op toegaan, want ik zit me nou ineens te bedenken, er zit nog een onderdeel wat hier ook een grote rol bij speelt. Als jij hebt geïdentificeerd dat je die wolkenkrabber wil gaan bouwen, dankjewel voor het voorbeeld Alex, dan moet je ook gaan identificeren welke rol wil ik hierin gaan spelen. Wil ik die architect zijn die gaat bouwen, dat is prima, maar er komen ook bepaalde verantwoordelijkheden bij. Je kunt niet aan de zijlijn staan en zeggen en roepen, ik wil datagedreven werken, als je niet ook de bereidheid hebt om een KPI te definiëren en erachter te staan en de beslissingen die genomen moeten worden om die KPI te beïnvloeden, om die ook naar je toe te trekken. Dus bij het vaststellen van datagedreven werken en te kijken naar de KPI's die dat noodzakelijkerwijs nodig voor zijn, zal je ook moeten zeggen, welke verantwoordelijkheid neem ik hierin? Als je dat niet goed doet, dan krijg je uiteindelijk in je organisatie wel een hele hoop mensen die willen, maar niemand die daadwerkelijk doet, dan wel, die nooit hebben vastgesteld welke richting we opgaan. En dan kan de wolkenkrabber die je hebt gebouwd misschien wel heel mooi gebouwd worden, maar dat wil niet zeggen dat het design ook dusdanig stevig is dat die blijft staan. Of andersom, we hebben wel een fantastische tekening, maar niemand die het wil bouwen.
Ja, het is essentieel om steun te hebben van de directie. En het liefst ook van de mensen op de werkvloer en daartussenin om zoiets te kunnen doen. En dat is dan op een gegeven moment de kunst als je misschien een grote organisatie hebt waar sommige delen van de organisatie dat wel willen en andere delen niet. Of jij zit maar halverwege de ladder in een bepaalde organisatie en je kunt het alleen maar voor jezelf doen. Te regelen hoe je daarmee omgaat. En daar, dat is de kunst. En daar zien wij, ik weet niet hoeveel varianten van. Van allerlei soorten en maten werken. En ook heel veel niet.
En het kan dus zijn dat een bepaald team of een bepaalde afdeling in een organisatie wel data gedreven werkt. Maar een ander team weer niet. Dat is mogelijk zonder dat het misgaat.
Dat is mijn ideaalbeeld zelfs. Want vaak heb je ook binnen een organisatie, net zoals dat het voor de groenteboer waarschijnlijk niet handig is om met allerlei algoritmes te werken. Geldt dat ook voor sommige hele softe afdelingen binnen bepaalde bedrijven? Of die niet op dezelfde manier met datagedrevenheid werken als de anderen. Dus als je het voor een hele organisatie probeert te doen, dan heb je waarschijnlijk allerlei inefficiëntie ervoor. Je moet wel zorgen dat ze de boel kunnen aansluiten als ze dat wel willen gaan doen, om wat voor reden dan ook. Maar vaak heb je maar een paar afdelingen die dat echt keihard nodig hebben. En waarom je dat voor de hele organisatie wil doen, is omdat als er een, stel je hebt er twee en er komt een derde bij, dat dat wel op elkaar aansluit. En dat als je een andere afdeling hebt die dat misschien maar deels doet, dat dat ook op elkaar aansluit. Zodat een van de twee afdelingen die er heel ver in is, dat die dan afdeling nummer Z, die er helemaal niet ver mee is, daar wel mee kan helpen. Bijvoorbeeld een klantenservice afdeling. Misschien moet je niet eens willen om dat heel datagedreven te maken. Gewoon vanuit menselijk perspectief. Omdat je hele goede klantenservice mensen hebt die dat beter kunnen inschatten wellicht dan data. Van hun zou je kunnen zeggen, dan gaan we bijvoorbeeld de rapportage, gaan we zorgen dat het klopt met de rest van de organisatie. We gaan daar allerlei analyses op doen, zodat wij die mensen met inzichten kunnen bieden. Maar dat je niet een algoritme gaat schrijven dat die mensen vertelt wat ze nu moeten zeggen, zeg maar. Daar kun je dan in spelen. En waarschijnlijk ga je dat niet voor iedere afdeling in een organisatie willen doen. Dat er bepaald wordt door een computer wat ze moeten gaan doen. En dan kun je dat op die manier soort van managen. Want data en data bewerken kost ook geld. Je hebt engineers nodig die de data moeten verzamelen en samenbrengen en onderhouden. En je hebt vervolgens analisten nodig die daar vervolgens moeten analyseren. En misschien statistici die daar modellen op gaan bouwen. En dat kost allemaal geld. En als dat het niet oplevert, dan moet je dat... Dan moet je het niet doen. Misschien moet je het zelfs wel niet doen als je denkt dat het ongeveer kiet gaat draaien. Alleen als je verwacht dat het daarna keihard gaat groeien, is het misschien zinnig. Maar dat je verder gewoon misschien wel lean wil blijven.
Ja, dat is een uitstekende toevoeging, Alex. Daar heb je helemaal gelijk in. Want op het moment dat jij een datagedreven beslissing uiteindelijk ook zo ver doorvoert dat het dus geautomatiseerd zou kunnen worden. Het feit dat een beslissing genomen kan worden, betekent niet dat die ook geïmplementeerd is. En het voorbeeld van de klantenservice is inderdaad een heel goed punt. Twee dingen die ik daarover wil zeggen trouwens. Het eerste, dat we dan deze afmaken, is op het moment dat jij een datagedreven en bij wijze van spreken een robot zou kunnen plaatsnemen op de stoel van de klantenservice, dan wil dat dus niet zeggen dat daarmee dan dus ook die klantenservice weg is. Die blijft gewoon zitten, die blijft gewoon geld kosten, die vragen moeten gewoon beantwoord worden. En je hebt daarnaast een hele groep aan mensen die je niet zomaar meer in je organisatie kunt opnemen op een andere plek. Dus die verandering gaat ook weer tijd en geld kosten, waardoor het dus nog inefficiënter wordt. En een tweede is het vaststellen van de processen en de KPI's die waarde gaan toevoegen op het moment dat je die datagedreven beslissing in gaat nemen. Die is ook van ontzettend groot belang. Bij een callcenter specifiek zie je dat er heel vaak gekozen wordt voor een lengte van een gesprek. Terwijl dat eigenlijk meer een waarde is, maar geen KPI. Het is een waarde die we kunnen toekennen aan een gesprek. Maar misschien is een gesprek van 5 minuten wel veel waardevoller dan een gesprek van 3 minuten. Natuurlijk, we winnen 2 minuten op het moment dat hij maar 3 minuten is. Maar daarmee wil dat dus niet zeggen dat die klant goed geholpen is. En dat is kan van veel groter belang zijn voor de toevoeging van waarde aan de organisatie dan die paar minuten die je hebt gewonnen mogelijkwijs met een gesprek. Dus ook daar moet nog aan gedacht worden. Maar goede toevoeging.
Ik denk, Rogier, dat je daarmee de perfecte introductie hebt gegeven voor de volgende podcast. Daarin gaan we namelijk bespreken wat dan wel niet de impact van datagedreven werken is. Dus jij noemt al wat er met een afdeling en met een team kan gebeuren op het moment dat je bepaalde aspecten gaat automatiseren of datagedreven gaat aanpakken. Nou, dan gebeurt er nogal wat. En dat kan in zowel positieve als negatieve zin zijn. En daar gaan we het dus volgende keer nog uitgebreider over hebben. Voor nu ben ik eigenlijk benieuwd. We hebben ontzettend veel tips voorbij horen komen en mogelijke manieren om datagedreven te beginnen. Voor de luisteraars van de podcast, die sluiten zometeen deze podcast af en willen datagedreven gaan werken. Ze hebben het licht gezien. Wat gaan ze dan als eerste doen?
Ik sluit me eigenlijk aan bij wat Alex net zei. En dat is vraag die vriend, die buurman, die familielid of voor mijn part een bedrijf voor een informerend gesprek. Want waarschijnlijk kunnen zij jou daar ontzettend goed bij helpen. En dan kan je het waarschijnlijk ook zelfs al heel snel zelf een aantal stappen inzetten. Dus bel die vriend, bel die partij op. Een vrijblijvend gesprek is altijd vrijblijvend, zeg ik dan.
En zo'n vrijblijvend gesprek kan natuurlijk ook gevoerd worden met Digital Power. Schaamteloze reclame moet ook een keer kunnen.
De leukste vrijblijvende gesprekken die zijn natuurlijk met ons.
Goed gezegd. Nee, we zijn een soort vrienden. Maar dan heten we Digital Power.
Ik wil er nog aan toevoegen dat dit ook geldt voor organisaties die al denken dat ze ergens zijn en ergens tegenaan lopen. Want daar die lopen eigenlijk vaak tegen dezelfde issues aan nog die wij hier noemen. Namelijk, het past niet in een geheel plaatje. Dus doorbouwen is vaak doorbouwen in een doodlopende weg.
Hele goeie. Dat is misschien ook meteen een takeaway die ik in ieder geval, die bij mij blijft hangen nog, is dat het dus altijd, ook als je datagedreven gaat werken en je pakt daar maar een heel klein stukje van je organisatie of je product of je proces van, dat het altijd goed is om terug te blijven relateren naar een grotere structuur en het grotere geheel waar je mee bezig bent. Want alleen dan kan het echt bijdragen en hou je ook bij of dat het bijdraagt aan waar je als organisatie naartoe wil.
Ja, laatste tip die ik daar dan ook nog bij wil geven. En dat komt omdat die ook heel vaak terugkomt van de klanten met wie wij spreken. Of in ieder geval met wie ik ze spreek, is welke positie bekleed jij hier in dit hele traject? Want het gebeurt best vaak dat je binnenkomt bij iemand en die zegt, ik wil, weet ik veel, mijn database herorganiseren of herstructureren. En dan is de eerste vraag, oké, mogen wij toegang tot de data? Nee, die ligt bij IT of bij service of zo. En dan hebben ze eigenlijk helemaal geen zeggenschap over die informatie. Met andere woorden, bedenk eens heel goed wat je wel kunt bereiken binnen jouw scope of influence. En nodig daar ook iemand voor uit. Nodig niet iemand uit voor dingen die je uiteindelijk niet kunt verantwoorden. Dan zou namelijk mijn eerste stap zijn. Ga eerst kijken wat je wil en kan verantwoorden in jouw positie. En ga draagvlak creëren of kies een directielid die jou zou kunnen helpen daarbij. Om dat ook daadwerkelijk te bewerkstelligen. En daarna kun je alsnog ons uitnodigen voor een informerend gesprek over wat er allemaal mogelijk is.
Eén ding is zeker. We hebben heel veel ideeën voor hoe je vanaf nu datagedreven aan de slag kunt gaan. Of de volgende stap kunt zetten in je datagedreven manier van werken. We zullen hier ongetwijfeld ook nog vaak op terugkomen en nieuwe tips delen of bedenken in de volgende podcasts. Maar voor nu sluiten we deze denk ik af. Hebben jullie Alex Rogier nog nabranders? Of vinden we het mooi geweest?
Ik heb behoorlijk wat reacties gekregen op het feit dat ik het Songfestival gemist heb. Ik schijn het volgend jaar in ieder geval weer te moeten gaan kijken. Of niet weer, ik moet het volgend jaar gaan kijken.
Dat is denk ik een hele belangrijke om deze podcast mee af te sluiten.
Nee. Ik ben namelijk ook heel benieuwd wat voor vragen onze luisteraars ons hierover kunnen stellen nog. Dus als je met iets zit en er niet van kan slapen, laat ons dat dan vooral weten en dan gaan wij ons best doen.
Goeie. Mooi. Dan zijn we er. Dan zou ik zeggen bedankt voor het luisteren. En we horen graag van jullie inderdaad als er vragen zijn of als jullie feedback hebben. En tot de volgende.
Ciao.
Tot de volgende.